dit jaar. Ik denk dat jullie allemaal bekend zijn met het verhaal. Het was de jongste van een gezin. En hij werd gehaat door zijn broers. Hij werd in een put geduwd. Uiteindelijk om hem te vermoorden. Twee van de 12 waren nog wat wijzer en die zeiden laten we hem maar verkopen. Er kwam een slavenhandelaar langs. Ze hebben hem verkocht aan de slavenhandelaar. De slavenhandelaar neemt hem mee naar Egypte. Of hij wordt verkocht naar Egypte toe. Hij komt in het huis van Potifar terecht. En dan neemt het ook nog een hele bizarre wending als de vrouw van Potifar met hem het bed wil gaan delen. En hij zegt, nee, hoe kan ik zo'n groot kwaad doen tegenover mijn God? Dan komt hij in de gevangenis terecht, onschuldig. Dan komt er een moment dat er een bakker en een schenker is. Die hebben dromen. Hij legt de dromen uit met een bijzondere vraag. Wil je aan mij denken als je bij Farao komt? Maar dacht hij aan hem toen hij bij Farao was? Nee, hij dacht niet aan hem. Later had Farao zelf dromen, waar hij helemaal van ondersteboven was. En hij zegt, wie is er? Wie kan het uitleggen? Toen kwam de naam van Jozef opnieuw naar voren. Ja, er is nog iemand die kan dromen uitleggen. En uiteindelijk zien we dan dat Jozef de een na belangrijkste positie krijgt in het land van Egypte. We kennen het verhaal. En als we naar dit verhaal kijken, dan staat er eigenlijk één ding centraal. Jozef had te maken met zoveel kwaad. Jozef had te maken met zoveel onrecht. Jozef had te maken met het in de gevangenis gezet worden waar hij niet schuldig in was. Zoveel onrecht. En toch, als we naar Genesis hoofdstuk 50 gaan kijken, Genesis hoofdstuk 50, dan lezen wij daar, als we gaan kijken naar vers 15... Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker in het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegenover Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hem, wees niet bevreesd. Want sta ik soms in de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te behouden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Zien we wat er hier gebeurt? We weten niet per se, want het verhaal van Genesis vertelt dat niet, of de vader van Jozef daadwerkelijk deze opdracht had gegeven. We lezen het niet. Het kan misschien zo zijn, maar het kan misschien ook niet zo zijn. Het tweede wat we zien is in vers 17, Jozef huilde toen zij zo op deze manier tot hen spraken. Dat vertelt heel veel over Jozef. Vertelt heel veel over zijn karakter. En dat laten de volgende woorden ook zien als hij zegt, wees niet bevreesd, want ik sta niet in de plaats van de Heere. Ik sta niet in de plaats van God. Dan zien we zelfs dat ze ook nog zeggen, oh, maar wij willen wel je slaven worden. En ook dat maakte het hart van Jozef verdrietig. om die ene uiteindelijke, simpele, belangrijke reden. Als Jozef zegt, ik sta niet in de plaats van God. En zo, als we die dingen even persoonlijk gaan maken. Gerard, heb jij kwaad in het leven ondervonden? Onrecht? Martin? Hans? Nikita? Cor? Prinses? We hebben allemaal te maken met onrecht. We hebben allemaal te maken met oneerlijkheid. Soms zeggen bepaalde mensen zeggen soms wel eens welkom in de wondere wereld van mensen. Jim, jullie zijn op leeftijd, Jim en Rut. Ooit wat gebeurd wat onrechtvaardig was? Ooit wat gebeurd wat zeker niet goed was? En zo krijgen wij allemaal met deze dingen te maken. Ergens komen wij allemaal op dezelfde plek te staan als Jozef. En misschien niet precies tot op dezelfde hoogte of dezelfde diepte of hoe je dat precies zou willen zeggen. Maar we hebben allemaal een hartje wat breekbaar is. We hebben allemaal dat hartje wat zoveel, maar zoveel pijn kan ervaren, wat maar zoveel onrecht kan ervaren. En daar zit je dan. Daar sta je dan. We hebben het vanochtend ook natuurlijk in de Bijbelstudie hebben we er ook over gesproken. Hoe belangrijk het is voor een christen om onrecht te aanvaarden. Om daar zelfs, als we de volgende stap mogen maken, om daar zelfs Jezus in te verheerlijken. Op het moment dat dat onrecht komt, om juist niet te vergelden, dan maken wij God groter. Dan maken wij Jezus groter. Dan laten wij het werkelijke licht zien, zoals Jezus het heeft laten zien aan het kruis. Toen Hij het kwade niet vergold. Want we lezen het zelfs. Hij kon 12 legioenen roepen van engelen. En wat had er dan gebeurd? Ik weet dat we het allemaal weten. Maar Jezus zegt nee, dit is nodig. Mijn Vader wil dit. En zo, broeders en zusters, vandaag willen we naar Jozef kijken. En we willen kijken in de eerste plaats naar 3 dingen die hij niet deed. Daarna willen we naar 3 dingen kijken die hij wel deed. En daaraan willen we wat gedachten ontlenen voor ons vandaag. Een van de ene laatste zondag van deze maand, voordat het jaar 2024 gaat eindigen en 2025 gaat beginnen. En ongetwijfeld zullen we ook in 2025 wat onrecht gaan ervaren. Wat onrechtvaardigheid zullen we gaan tegenkomen. Laten we dan kijken naar wat Jezus, naar wat Jozef wel deed. In de eerste plaats wat we zien, heel duidelijk uit het verhaal van Genesis 50, er was aan zijn kant geen enkele wrok. En dat zien we ook als we die woorden zien in vers 17. Hij huilde toen zij zo tot hem spraken. Het was als het ware van, maar mijn broers, hoe zou je ooit tot dit soort woorden kunnen komen om die tot mij te spreken? Hoe is het mogelijk? Het kan niet. Hij had duidelijk geen enkele wrok. En we lezen dan ook als we kijken naar Leviticus hoofdstuk 19 vers 18. Leviticus hoofdstuk 19 vers 18. Daar lezen we ook deze woorden. U mag geen wraak nemen. Of geen wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Geen wraak en geen wrok. Hier spreken we natuurlijk over de wet van Mozes. Jozef, die zelfs voor die tijd functioneerde en leefde. Maar we zien een duidelijk principe. We lezen ook in Efeze 4. Geen liederlijk woord komen uit uw mond, Maar als gij een goed woord hebt tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen, genade ontvangen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag van verlossing. Alle bitterheid, alle gramschap, alle toren, alle getier, alle gevloek, worden uit uw midden gebannen. Evenals alle kwaadaardigheid, maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Is dat niet bijzonder? Eigenlijk zie je hier dat het leven van een christen, dat is het kwaad incasseren. En misschien mogen we wel zeggen, dat behoort eigenlijk tot een van de moeilijkste dingen van het leven. Hoe ga je om met het kwaad in jouw leven? Hoe ga je om met het kwaad in deze wereld? Als mensen goed doen, dan is het ook nog wel vrij makkelijk om weer het goede terug te doen. Als je buren goed voor jou zijn, is het niet zo heel moeilijk om ook goed te zijn voor je buren. Als je Spaans wil leren, als je Frans wil leren, dan ga je naar school. Als je bestuurskunde wil leren, je gaat naar school. Maar relaties is eigenlijk een van de moeilijkste dingen van het leven. En zeker als er onrecht in het spel komt. En dat is waar de Bijbel eigenlijk gewoon heel simpel en eigenlijk heel duidelijk in is. Overkom het kwade met het goede. Maar daarvoor zegt de Bijbel al, geen wraak, maar ook geen wrok. En dan zeggen we misschien nog wel tegen onszelf, maar vader, is dat echt mogelijk? Is dat echt mogelijk? En de Bijbel zegt, ja, dat is mogelijk. We lezen in Filippenzen, wees in geen ding bezorgd. Geen ding. Kleintje, grote, onrecht. Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles uw wensen bekend worden bij God. En de vrede van God zal uw hart beschermen door de vrede van Jezus Christus. Broeders en zusters, het kan. Broeders en zusters, het is mogelijk. En wat een getuigenis. Die broers hadden het zelf al in de gaten. Dit gaat niet goed. Onze vader is overleden. Dit gaat niet goed. Hij zal haat hebben in zijn hart en geef hem eens ongelijk. Je vader hebt gezegd, je moet ze vergeven. Dan gaan ze zelfs weer naar dat woord toe. Nou ja, oké, maak ons maar jullie maak ons maar je slaaf. Jozef zegt niks ervan. Niks van dat alles. Want ik sta niet in de plaats van God. Geen wrok. Is het mogelijk? Onze vader zegt ja, het is mogelijk. Geen wrok. Het tweede punt wat we zien. Jozef gaat God nergens de schuld van. Ik zou jullie graag ook willen uitnodigen om vanavond van de week, samen ook met je kinderen, lees eens dat hele verhaal van Jozef en dat begint ongeveer in Genesis hoofdstuk 37. Het zijn ongeveer 13, 14 hoofdstukken. Lees die hoofdstukken eens voor jezelf en ziet dat hele, die hele ontwikkeling van deze jonge man. En dan zie je ook, er is geen enkel punt waar Jozef als het ware tegen God gaat zeggen, maar God, waarom? Wat is er aan de hand? Waar heb ik dit aan verdiend? Waar is het fout gegaan? En werkelijk, als we een schuldige zouden aanwijzen in deze hele zaak, wie zou dat moeten zijn? Dat was uiteindelijk de vader van Jozef. Want die had hem net ietsje meer lief dan zijn andere zonen. Die gaf hem een voorkeurspositie. Hij kon er niks aan doen. Het was niet zijn schuld. Een belangrijke taak, ook voor vaders. Een belangrijke les voor vaders. Maar we lezen, als we bijvoorbeeld kijken naar het boek van Job, een andere persoon. Maar als we kijken naar het boek van Job, dan zien we in Job hoofdstuk 1, vers 8. We kennen het verhaal. De Heere zei tegen de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op deze aarde als hij. Vroom. Oprecht. Godvrezend. En hij keert zich af of hij wijkt af van het kwaad. We kunnen er soms wat snel overheen lezen. Maar als je die woorden goed gaat lezen, hij was wijkende van het kwaad. Daar valt eigenlijk alles in wat kwaad is. Alles wat verkeerd is. We lezen in hetzelfde hoofdstuk, vers 20 tot 22. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. We kennen het verhaal van Job. Hij verloor niet zomaar twee auto's. Hij verloor niet zomaar zijn huis. Al zijn kuddes. Eén voor één, elke keer kwam er een knecht. Oh, die kudde is, dat is gebeurd. Die kudde is weg. En we weten het natuurlijk, uiteindelijk kwam er ook een bode die zei, al je kinderen, 10 in totaal. En toch, we kijken naar een man als Job, die dan zegt, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. Gezegend zij de naam des Heeren. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. En dat kunnen we ook zien in dat verhaal van Jozef. Misschien wordt het niet in dezelfde woorden precies zo gezegd. Maar we lezen dat als het ware daar op dezelfde manier. Hij zei nooit tegen God, God waarom? Ik zit in de gevangenis onschuldig. Ik probeerde het goede te doen. En zo was hij wijkend van al het kwaad. Het woord wijkende van alle kwaad in Job hoofdstuk 1 vers 8, dat is een woord dat betekent afwijken en vertrekken. Dat is de basis van dat woord. Hij keerde zich, hij was wijkende van het kwaad. Met andere woorden, hij zette het gewoon uit. Hij zei als het ware, zo goed als je de radio uitzet, je hebt het even gehad, je zit in de auto, je hebt al een heleboel liedjes geluisterd, dan denk je, ik wil even rust nodig. En je zet de radio uit en wat gebeurt er? Je hoort gewoon helemaal niks meer. En dat is wat dat woord betekent in dat boek van Job, wijkende van het kwaad. Hij zette het kwaad gewoon uit. En als je het kwaad uitzet, dan ga je God nooit schuldig laten zijn. Dan ga je God niet iets ongerijmds toedienen. En dat zien we in het leven van Jozef. Geen enkele vorm dat hij God verantwoordelijk stelde voor het kwaad wat hem was overkomen. En dan moeten wij natuurlijk zelf ook weer even die vraag stellen. Hoe zit dat nou bij ons? Als wij met dat onrecht te maken krijgen. Als wij met die onrechtvaardigheid te maken krijgen. Denken we niet soms, maar God, ik heb altijd zo goed geprobeerd. Ik heb het zo goed geprobeerd te doen. Waarom moet dit mij overkomen? En ik denk ook dat we daaraan mogen toevoegen. Mogen wij God een eerlijke vraag stellen? Ik denk het wel. Maar er zit een verschil tussen God een eerlijke vraag stellen of God iets ongerijmds toeschrijven. Daar zit het grote verschil. Het derde punt is, Jozef werd op geen enkele manier arrogant. Of iets in die vorm. We lezen in Spreuken hoofdstuk 8 vers 13. Spreuken hoofdstuk 8 vers 13. En Spreuken zit na Psalmen, zeg ik dat goed? Spreuken 8 vers 13. Daar vinden wij de volgende woorden. De vreze des Heren is om het kwade te haten, hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen die haat ik. Hier komen we weer terug opnieuw het principe dat Jozef in al het kwaad wat er op zijn weg kwam, het bracht hem geen hoogmoed. Het bracht hem geen trots. Zelfs op het moment dat zijn broers naar hem toe kwamen en zeiden, vergeef ons. Er was geen trots, er was geen arrogantie, er was helemaal niks. Dan alleen maar, ik sta niet in de plaats van mijn God. Wat lezen we in Efeze hoofdstuk 4? Efeze hoofdstuk 4, een prachtige tekst. Vers 1, 2 en 3. Zie, zo roep ik u, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. In geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Paulus zegt, wandel met elkaar. We hebben het vanochtend gelezen in 1 Korinthe 6. Zelfs broeders in de gemeente moeten soms een stuk onrecht kunnen ervaren en kunnen accepteren. Zelfs in de gemeente zijn er soms dingen waar we van zeggen van, het doet pijn. Het doet verdriet. Het is teleurstellend. Paulus zegt, geen arrogantie, nederigheid. Maak jezelf maar klein, het geeft niet. Wat zien we uiteindelijk in het leven van Jozef? Was God bij hem? Lees die 13 hoofdstukken en elke keer lees je weer opnieuw, God was bij hem. En wat gebeurde er uiteindelijk? Hij werd tweede man van Egypte. Uit alle ellende die het leven geeft, kan God jou nog steeds groot maken. Kan God jou nog steeds groot houden. Dat is het mooie verhaal van de schrift. Dat is het mooie verhaal van God. En zo opnieuw, Efeze 4, nederig. Wees nederig. Dat is de kwaliteit, de eerste kwaliteit van een christen. De bergrede, we kennen het allemaal. Wat waren de eerste woorden van Jezus? Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn degenen die zichzelf kleiner kunnen neerzetten. Zalig zijn degenen die dat onrecht kunnen verdragen. Zalig zijn degenen die niet roepen en schreeuwen. Maar die zeggen, ik accepteer. Want dit is mijn roeping. Om in het leven, ook in het kwade, God groot te maken. Zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkander in liefde. Er is een uitspraak die soms gebruikt wordt en die zegt, de meeste mensen hebben het meeste liefde nodig als ze het het minste verdiend hebben. Is dat niet waar? Ik denk het wel. De meeste mensen hebben het meeste liefde nodig op het moment dat ze het minste verdiend hebben. En dat is wat er gebeurt als je het onrecht verdraagt. Dat is wat je doet als het kwade verdragen wordt. Dan geef je de andere juist de ruimte die de andere nodig hebt om tot zijn of haar grootheid te komen. Wat kunnen we uit deze passages leren? Het gaat niet om jou. Het gaat niet om mij. Het gaat om de eer van God. Ook in de gemeente. Het gaat niet om mij. Efeze 4, vers 1 tot 3. Het gaat niet om jou, het gaat niet om mij, het gaat om de eer van God. Om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Dat is het belangrijke punt. We gaan naar de tweede. Drie dingen die Jozef wel gedaan heeft. In de eerste plaats, en dat ontlenen we uit Genesis hoofdstuk 45. Voor degenen die mee willen lezen, Genesis hoofdstuk 45 vers 3 tot en met vers 5. Daar lezen wij de volgende woorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem overmand. Jezus zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd. En laten jullie ogen niet in toren ontvlammen, omdat jullie mij hiertoe naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Wat we zien als we naar deze uitspraak kijken. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Wat gebeurt er in het leven van een christen? We weten niet altijd waarom bepaalde dingen gebeuren. Maar als we naar de schrift gaan kijken, dan krijgen we elke keer weer getuigenis dat God achter de schermen aan het werk is. En we zien het niet altijd. We komen het ook misschien nooit precies te weten waarom bepaalde dingen gebeuren. Maar we weten dat alle dingen in de hand van God zijn. En in de handen van God zijn alle dingen goed. En zo mogen wij ook weten dat als wij onrecht ervaren in dit leven, als wij te maken krijgen met dat onrecht in het leven, en God vraagt ons om het goede te doen, God vraagt ons om niet het kwade met kwaad te vergelden, maar het kwaad met goed te vergelden. Wij hoeven dan niet precies te begrijpen wat God daarmee aan het doen is. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen die God aan het doen is, op het moment dat wij het kwade met het goede overwinnen, dat hij ons een lichtje laat zijn om andere mensen naar hemzelf toe te trekken. Zijn wij gewillig om daar onrecht voor te lijden, zodat iemand anders tot de kennis van God komt? Jozef zag dat God iets groters aan het doen was. Jozef had daar op dit moment ook zijn redenen voor om te zien hoe dat allemaal gelopen was. Met de 7 jaren van veelheid en de 7 jaren van schaarste. Het was op dit moment voor Jozef allemaal duidelijk. Wordt het voor ons altijd duidelijk? Misschien niet. Maar in Jozef zat wel een diep vertrouwen in God. En dat zien we in al die 13 hoofdstukken. Hij geloofde en hij vertrouwde op de voorzienigheid van God. In de tweede plaats, diezelfde woorden die helpen ons om te zien. Jozef geloofde dat God een groter doel had. En broeders en zusters, God kan jou vandaag gebruiken op de plaats waar jij vandaag bent. Soms denken wij wel eens bij onszelf, wat kunnen wij nou werkelijk voor verschil maken als één persoon? Maar kijk eens, met hoeveel mensen je elke dag in aanraking komt. Denk eens aan je werk. Denk eens aan de school. Denk eens aan de winkel. Denk eens aan andere plekken waar je toch elke dag mee in aanraking komt. Alle mensen waar je mee in aanraking komt. God kan jou ook nog steeds gebruiken. Vandaag, in jouw kleinheid. Misschien in je kleine wereldje. Hij kan jou gebruiken voor een groter doel. En het allergrootste doel wat God heeft met zijn mensen opnieuw. Om dat licht te laten schijnen. Matteüs hoofdstuk 5. Laat dat licht schijnen, zodat zij je Vader in de hemel verheerlijken door jouw goede werken. Ik zeg het met respect. Dit leven draait niet om jou of om mij. Dit leven draait om God en zijn grootheid en zijn heerlijkheid en zijn eer en zijn glorie. Dat is waar het om gaat. En broeders en zusters, we leven vandaag in de decembermaand. De woorden wat cadeaus gegeven. De woorden wat kerstpakketten gegeven. Worden mensen er blij van? Een hoop van die dingen, daar word je nog geen eens echt blij van. En natuurlijk, ik ben ook 12 geweest, 13, 14, 15 cadeautjes. Nou, dat is wel hetgene wat je wel even wil hebben. En dat maakt je zo veel gelukkig. En natuurlijk, cadeautjes zijn goed. Maar kijk eens, ik hoorde toevallig van de week hoeveel kerstpakketten er wel niet weer aangeboden worden op Marktplaats. Want mensen zeggen, ja, heb ik het eigenlijk wel nodig? En wat zit erin? Ze gaan het weer verkopen. Al die cadeautjes die mensen krijgen in deze maand. Wat is het grootste cadeau wat wij als mensen aan elkaar kunnen geven? Het kwaad overwinnen met het goede. Onrecht accepteren. En niet op een manier van, oh, het zal wel moeten, want God vraagt het. Maar om vanuit je hart, vanuit die werkelijke wedergeboorte, vanuit die werkelijke liefde van God, dat je zelfs denkt van, waar is de wrok? Het is er niet. Zo groot moet onze liefde zijn. En dan wordt ook die liefde veel groter voor onze medemens. Dus we doen dit niet omdat het moet. Maar we doen het omdat het mag. Omdat we geraakt zijn door de liefde van God in Jezus Christus. Dat is waarom we dit allemaal doen. Het is niet omdat het moet, maar omdat het mag. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. En nogmaals, misschien weet je de reden nooit waarom bepaalde dingen gebeuren. Maar laten we in dat spoor van Jozef volgen. God had een doel. Als laatste. Jozef zegt, wraak was niet aan mij. In 1 Thessaloniërs hoofdstuk 5 vers 15. In 1 Thessaloniërs sense hoofdstuk 5 vers 15. Daar lezen we deze simpele woorden. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar en voor allen. In de gemeente, buiten de gemeente. Pas op dat niemand een kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na. En dan die prachtige tekst die ons weer bij Jezus terugbrengt. 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 21. 1 Petrus 2, sorry, vers 21 moet ik zeggen. 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe bent u geroepen. En broeders en zusters, vul daar even je eigen naam in. Tot hiertoe, Jim, ben ik geroepen. Tot hiertoe, Arjan, ben ik geroepen. Tot hiertoe, Nikita, ben ik geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog werd gevonden, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wat was het geheim van Jozef? Jozef zegt, ik sta niet in de plaats van God. Alleen God is degene die er oprecht en rechtvaardig kan oordelen. En zo is het ook voor ons. We zijn niet anders dan Mozes. We zijn ook een mens van vlees en bloed. We krijgen ook met al die dingen te maken. En opnieuw, om af te sluiten. Het is december. De maand van festiviteiten. De maand van cadeautjes. Laten wij leren om het belangrijkste, het meest essentiële cadeau te gaan delen met anderen. Waar onrecht komt. Laat het kwaad overwonnen worden met het goede. En wordt zo een licht dat zo schijnt voor God, dat hem de glorie brengt die hem toekomt. In Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Want broeders en zusters, wij kunnen dit niet alleen. Maar God zegt, ik ben bij je. En ik maak het mogelijk. Amen.